je luistert naar de Vennootschap podcast. Gehost door Willem Vullings en Jarno Peters.
Vandaag zit ik aan tafel met Stan Steeks van Topcast Media. Stan woont al jaren in onze mediastad Hilversum, maar komt oorspronkelijk hier uit de buurt. Stan, wil je jezelf even kort voorstellen?
Dankjewel, Willem. Inderdaad, ik kom hier uit de buurt. Ik ben 5 kilometer hier verderop, want we zitten hier in Venray, in het dorp Oerlo ben ik geboren. Ik ben 29 jaar en een aantal jaren heb ik eigenlijk in de muziekindustrie gewerkt. En nu inmiddels 1,5 jaar bezig met Topcast Media. Dus eigenlijk vlak voor de coronacrisis een nieuw bedrijf gestart met Jan-Willem van Engelen. Die was voormalig radiozendermanager bij NPO Radio 2. En Freek Heijnen. En dat is iemand die ik eigenlijk ontmoet heb tijdens mijn tijd bij Warner. En zo zit ik nu eigenlijk in de podcastwereld. Dus nog steeds audio, maar niet meer in een corporate internationaal bedrijf, maar in een, eigenlijk een start-up.
En want hoe is dat ontstaan? Wat was dat eerste vonkje?
Nou ja, wat ik net al zei, ik werkte dus bij Warner en toen kwam Freek Heijnen, die kwam ook bij Warner werken en ik merkte gewoon dat we heel vaak gewoon over ideeën aan het sparren waren en beide luisterden we gewoon heel veel naar podcasts. En wat we gewoon merkten is dat Nederland eigenlijk nog heel erg achterliep op het gebied van content, zowel het aanbod als ook de verdienmodellen. En toen dachten we van, hey, waarom is er eigenlijk geen label voor podcasts, zoals je dat eigenlijk ook, zoals Warner dat eigenlijk doet voor artiesten.
Want jullie noemen jezelf echt een podcast label. En kun je voor de luisteraar uitleggen wat jullie dan echt precies doen in de notendop, zeg maar?
Ja, eigenlijk wat ik net ook al aanhaalde. We doen eigenlijk alles wat een platenlabel, dus bijvoorbeeld een Warner of Universal ook doet. En dat begint eigenlijk met het scouten van talent. Dus we zijn aan het kijken van, hey, wat zijn interessante makers? Dus dat is echt het stukje scouten. Daarbij doen we ook de operationele dingen zoals hosting, distributie, waarbij we nu een deal hebben met een bedrijf uit Silicon Valley, Art19 heet dat. En we zijn nu ook het salesgedeelte aan het oppakken, dus hoe kunnen we nu zorgen dat makers ook op termijn gewoon geld kunnen verdienen met hun passie. En dat is dus podcast maken, omdat net zoals in de muziek, je stopt er als maker heel veel tijd in en energie. Alleen je verdient er eigenlijk nu nog niet zo heel veel mee. Dus we zijn nu aan het kijken van, hoe kunnen we op termijn zorgen dat makers eigenlijk betaald krijgen.
En hoe ziet jullie verdienmodel er dan uit voor startende makers?
Dat is heel afhankelijk van de type podcast of de maker en de wensen van die maker. Wat we nu heel erg zien is één tak binnen ons bedrijf, dat zijn branded podcasts. Zo hebben we bijvoorbeeld voor Heineken hebben een interne podcastserie gemaakt. Waarbij we eigenlijk mensen van het MT, maar ook mensen van de verschillende merken die onder Heineken vallen, dat we die eigenlijk om de tafel zetten. En eigenlijk daarmee de collega's waar je nu wat minder contact mee hebt, dat je je daar toch mee verbonden voelt. Dus dat is één voorbeeld van branded content. En je ziet ook dat steeds meer bedrijven gewoon voor een brand story een podcast in willen zetten. Of eigenlijk audio.
Ja, want kun je wat meer uitleggen over de toegevoegde waarde voor zo'n bedrijf? Waarom is dat nou zo belangrijk om die lange content te maken?
Ik denk omdat de kracht van audio is, en in dit geval podcasting, is dat het heel intiem is. Dus je zit letterlijk in de ogen van de luisteraar. En dat is toch iets anders dan dat je zit te scrollen op Facebook of Instagram, en waarbij je gewoon heel snel iets voorbij ziet komen. En hier kun je echt verdiepende content maken. En ook zo meer duiken in het verhaal van je merk of waar staat je merk voor. En ik denk dat dat gewoon heel interessant is.
Want dit gaat over Heineken, ja, lijkt me super interessant. Maar hoe zie je dat voor je met bijvoorbeeld een gemiddeld MKB-bedrijf?
Ja, dat is grappig dat je dat vraagt. Want dat is ja, eigenlijk een groep waar we nu steeds meer aanvragen van krijgen. En wat we daar merken is dat ze logischerwijs, moet ik daarbij zeggen, vaak nog een beetje koud watervrees hebben. Omdat ja, audio voor heel veel bedrijven gewoon een heel nieuw ja, medium is. Dus wij proberen gewoon samen met zo'n organisatie of zo'n merk te gaan zitten. En dan starten we heel erg met een, ja, eigenlijk met een ontwikkelingssessie. Waarbij we heel erg gaan kijken van wat, ja, wat is de identiteit van het merk. En hoe kunnen we daar een mooi format voor creëren. Waardoor je echt ja, ook kunt laten zien aan zo'n bedrijf van hey, dit, zo gaat het er straks ongeveer uitzien. Of horen in dit geval. En dan, ja, dan zie je wel dat het steeds meer begint te leven. Dus ja, we proberen ook met pilots het iets meer tastbaar te maken. Of hoorbaar. En dan ja, zie je toch wel dat het enthousiasme begint vaak.
Ja, ik ben zelf natuurlijk ook mijn eerste twee branded podcasts gestart. En ik vergelijk het altijd een beetje met video. Dus een jaar of 10 geleden, misschien wat korter. Maar toen, ja, video stond echt in de kinderschoenen. En als je nu naar elk bedrijf kijkt, elk serieus bedrijf heeft een bedrijfsfilm. En ja, daar vergelijk ik het altijd een beetje mee. Maar inderdaad, dat mensen durven nog niet. Mensen vinden het lastig om overtuigd te raken van hey, wat levert me dat nou echt op, zo'n podcast?
Ja.
Terwijl je juist heel erg, omdat je best wel de diepte ingaat, kun je ook best wel eerlijk zijn. En klanten waarderen dat. En je hoeft niet tot per se te zeggen van hey, waar zijn we goed in? Nee. En jezelf vertelt het op de borst te kloppen, wat eigenlijk overal op elke website gebeurt. Maar je gaat gewoon heel erg klantverhalen of bepaalde onderwerpen over je bedrijf vertellen. Ja, en dat is natuurlijk gewoon echt mega interessant. Hey, waar ik wel benieuwd naar was, van je hebt veel achtergrond in de muziek. In de entertainment, de muziekindustrie. Waarom de transitie van muziek naar podcasting?
Goeie vraag. Nou, ja, wat ik eigenlijk al eerder vertelde van, ik, ja, eigenlijk was ik eigenlijk in mijn tienerjaren luisterde ik eigenlijk al heel veel radio. Dus niet alleen dan 3FM overdag tijdens het werken. Maar ook ja, in de avond luisterde ik heel veel naar interviews. Want je hebt vaak in de avondprogrammering heb je vaak echt van die verdiepende interviews. En ik merkte al van jongs af aan dat ik dat heel interessant vond. En dat ja, is eigenlijk nu weer een beetje teruggekomen. Want ik was ja, de afgelopen jaren was ik alweer steeds meer podcasts aan het luisteren. En ja, ik merkte gewoon, en dat is eigenlijk ook wat ik net aanhaalde, dat als maker stop je ja, je zoveel passie in zo'n verhaal. Want het, vaak denken mensen dat een podcast, dat het een microfoon neerzetten is en je zet er twee ja, mensen neer en dat is het. Maar je hebt ook ja, heel veel andere soorten podcast. Dus bijvoorbeeld echt een narratieve podcast waarbij je ja, verschillende verhaallijnen eigenlijk brengt. Ja, daar zitten gewoon soms maanden werk in, soms wel jaren. En ja, wij denken gewoon dat die content heel waardevol is en dat het dus ook ja, dat daar op termijn gewoon een verdienmodel aan moet zitten. Want je ziet nu dat heel veel makers hun content gewoon gratis weggeven aan platformen die eigenlijk een miljardenbedrijf zijn. Dus ik denk dat daar, net zoals in de muziek, want die hebben ook een hele transitie gemaakt. Want heel veel mensen luisteren gratis naar muziek op ja, die piratenplatformen zoals Kazaa en ja, je kent ze allemaal wel. En ik denk ook dat gezien steeds meer mensen naar podcasts luisteren, dat dat daar ook een verdienmodel omheen staat. En om ja, terug te komen op het verdienmodel, want ik noemde natuurlijk onze eerste cel qua verdienmodel, en dat is natuurlijk branded podcast. Maar we proberen ook echt te monetizen.
Mm-hmm.
Dus we hebben nu ook podcasts in ons netwerk, waaronder Miljuska en Maxime Hartman.
Yeah.
En dan gaan we ook kijken van, hey, kunnen we de podcast koppelen aan een merk? En kunnen we dan bijvoorbeeld customized podcasts maken of ga je programmatic advertenties uitleveren? En dat wil eigenlijk zeggen dat je, net zoals bij YouTube, eigenlijk pre-rolls, mid-rolls en post-rolls eigenlijk gaat uitleveren. Dus echt advertenties rondom jouw content. En daar, wij gaan dan voor die makers op zoek naar eigenlijk de perfecte match qua merk.
Waarom denk je dat het interessant is om te adverteren in een podcast?
Allereerst omdat ik denk dat er geen medium zo intiem is als podcasting. Dus ja, één is denk ik de hele hoge betrokkenheid. Twee is, omdat je je zo verbonden voelt met vaak een host of met een verhaal. Dat de authenticiteit heel hoog is. Dus je ziet bijvoorbeeld bij Sander Schimmelpenning, die heeft heel veel merken die zich willen verbinden aan Sander. En omdat Sander ook weer een autoriteit is, gaan mensen het vaak snel overnemen. Dus ik denk dat dat twee elementen zijn. Dus authenticiteit en hele hoge betrokkenheid. En je kunt gewoon, waar we het net al over hadden, echt de verdieping opzoeken. Mm-hmm. Dus meerdere lagen van je merk kun je eigenlijk tot uiting brengen in zo'n podcast.
Want stel je voor dat jij ons advies zou geven over onze podcast. Wat voor merken zou je daar dan bij zoeken? Zou je dat dan lokaal houden bijvoorbeeld?
Ik denk, jullie zijn echt gericht op ondernemers en hoe kun je jezelf ontwikkelen en verbeteren? Hoe kun je een beter mens worden? Ik denk dus dat het heel erg in die hoek zit. Mm-hmm. Dus dat zouden bijvoorbeeld zijn online cursussen of evenementen waar bepaalde ondernemers spreken. Maar dat kunnen ook inderdaad, zoals jij zegt, als je lokale ondernemers aan tafel hebt, dan is het gewoon heel interessant om bijvoorbeeld in die aflevering een aanbieding te doen. Ik zeg maar bijvoorbeeld wat als je hier lokale bierbrouwerij hebt. Nou, die zou bijvoorbeeld in die podcast, zou die bijvoorbeeld een exclusieve actie kunnen roepen. En ik denk dat je dan heel snel die conversie terug ziet. Dus ik denk inderdaad, of lokale merken of bedrijven, als je een lokale onderneming te gast hebt en bij de wat meer een nationaal bekende mensen, dan kun je ook meer, dan heb je ook een meer, een breder publiek. En dan kun je denk ik ook meer het land in gaan denken. Denk.
Zijn daar een soort van standaard tarieven voor of zo?
Dat is dus ook iets waar wij heel erg mee bezig zijn. Want in Amerika zie je dat de CPM, dus de kosten per 1000 impressies, dus per 1000 downloads. Want bij podcasting spreken dus over downloads en niet over streams. Dat is een beetje ouderwets, vind ik. Zo is het nu vastgelegd.
Waarom? Want eigenlijk zijn het wel streams, toch?
Ja, omdat vanuit de geschiedenis van de podcasting.
Moest je hem offline downloaden? Is dat het dan?
Daar is dus een hele discussie om ontstaan. En voornamelijk in de US, waar podcasting natuurlijk echt huge is. En daarbij vonden merken en mediabureaus het gewoon heel moeilijk om te meten. Want als jij bijvoorbeeld deze podcast op Apple volgt. Mm-hmm. Je vernieuwt je feed, dan download je die podcast. Maar dan weet je niet of je die aflevering daadwerkelijk hebt beluisterd. Dus wij werken zelf ook met een IAB gecertificeerd systeem. En die, dat is eigenlijk een soort van universele manier van het meten van podcasts. En dan weten ook merken en mediabureaus van, hey, ik weet zeker dat deze aflevering 1 minuut of langer beluisterd. En dat is dus een soort van universele standaard waar ze nu naartoe willen. En wij sluiten daar natuurlijk met Topcast graag bij aan. Omdat je daarmee ook gewoon beter kunt meten wat er beluisterd wordt en hoe en wanneer.
Ja.
En door wie natuurlijk.
En dat is wel interessant, want daar zijn wij natuurlijk ook nog zoekende in. En ook zeker met onze branded podcast. Alleen, is het dan ook zo dat iedereen nog een beetje aan het aftasten is hoe ze dat precies gaan doen?
Zoals ik net al zei, in de US, daar zitten ze bijvoorbeeld, daar verkopen ze heel erg op die programmatic ads. Dus het voordeel daarbij is... Nou, laat ik eerst even zeggen wat het is. Het is dus dat je echt kunt inkopen op het aantal impressies. En dat je zegt, ik wil in deze doelgroep... na 10 uur bijvoorbeeld wil ik advertenties uit laten leveren. En dan kun je als podcastnetwerk zeggen van... Hey, wij gaan dit automatisch uitleveren op deze tijden onder deze doelgroep. En in Amerika zit je dan rond de 40, 50 euro CPM. Maar dat is weer iets anders omdat je in Amerika zijn ze gewend om hele lange advertenties te horen. Ja. En in Nederland zijn we gewend om 15 seconden of maximaal 30 seconden eigenlijk iets aan te horen. Dus ik denk dat het wel iets lager ligt in Nederland. Maar ja, je zit wel ver boven de Instagram en Facebook CPM's.
Wat denk je dat zo'n luisteraar daarvan vindt als het echt te branded wordt? Of als er echt te veel advertenties doorheen komen?
Ja,
zullen mensen afhaken?
Ja, dat denk ik wel. Dus volgens mij is juist de kunst, maar dat is ook meer hoe ik erin zit. Het is volgens mij juist heel sterk om juist een beetje generiek te blijven. En dan in een bijzin, stel je wil bijvoorbeeld een boek verkopen, dat je daar eigenlijk niet heel overdreven dat boek gaat zitten verkopen, maar juist, dan heb je het weer, die verdieping op gaat zoeken. Ja. En wat zijn nu echt de highlights uit dat boek? En dat je echt als luisteraar getriggerd wordt van, hey, dit is een heel interessant boek, dat ga ik eens bestellen. En dan, daar zit dan weer een interessant verdienmodel aan. Dat je bijvoorbeeld een affiliate link van bijvoorbeeld bol.com of een lokale boekhandel dan weer in jouw beschrijving zit. En dat je zo weer mensen daarheen kunt brengen. En dus je ziet al dat er heel veel verschillende verdienmodellen zijn.
Hey, Topcast Media. Wat bedoelen jullie met het transformeren van het Nederlandse audiolandschap?
Ja, een mooie zin. Nou, wat wij dus merken, om terug te komen naar het begin van ons gesprek, is dat het aanbod van audio en dus podcast in Nederland vinden wij nog te beperkt. Zowel qua doelgroep die nu bediend wordt, want we merken heel erg dat het nog een beetje in de NPO Amsterdam... witte mannen boven de 30 blijft hangen. En wij vinden dat, dat podcasting eigenlijk een veel breder publiek verdient. Dat is één ding. Dus we willen het heel erg ook gaan maken dat het behapbaarder is voor de luisteraar. Dus dan moet er ook wel echt een verandering plaatsvinden in het aanbod. En we willen dus ook echt vernieuwende en hele toffe producties neerzetten. Die er eigenlijk nog niet zijn. Dus in Amerika zie je al bijvoorbeeld heel veel sci-fi audiodrama's. En dat is gewoon een hele andere manier van content maken. Dus dan moet je heel erg vernieuwend gaan nadenken. Maar het kan bijvoorbeeld zijn dat het een hele lange podcastserie is. Bijvoorbeeld een fictiepodcast. Maar dat kan juist ook een hele korte podcast zijn. Waarbij bijvoorbeeld dagelijkse quotes van een inspirerende ondernemer. Mm-hmm. Dat je die eigenlijk in jouw feed krijgt. Dus we willen eigenlijk gewoon met hele vernieuwende en toffe producties. Willen we dus eigenlijk zorgen dat audio... voor een heel breed publiek heel interessant wordt. En vandaar die transformatie.
Wat onderscheidt jullie van anderen, bijvoorbeeld als Dag en Nacht Media?
Ik denk dat wij gemerkt hebben dat heel veel bedrijven en makers... die stoppen heel veel tijd in een productie. Mm-hmm. Terwijl wij zeggen van je moet ook heel erg gaan kijken... naar een hele goede distributie- en marketingstrategie. En dat is iets wat nu heel erg ontbreekt, denk ik, in de Nederlandse markt. Dus wij gaan ook heel erg kijken van, hey, wat kunnen we op de platformen zoals Spotify, Apple en Deezer doen? Wat ga ik met YouTube doen? Ik heb ook vanuit mijn tijd bij Warner heb ik daar contacten. Dus ik kan daar ook wat makkelijker de brug leggen. Dus wij proberen ook heel erg naar dat stuk te kijken. En dat mist gewoon heel erg nu. Dus daar leggen wij ook wel heel veel of het zwaartepunt op.
En hoe ziet zo'n samenwerking met Spotify dan bijvoorbeeld uit? vanuit jullie?
Dat kan bijvoorbeeld zijn de muziek. Je hebt niet op papier samenwerking, hoor, maar wat wij doen is we proberen... Wat we in de muziek bijvoorbeeld deden, dat is misschien makkelijker om het uit te leggen, is dat we, als we een album hadden van bijvoorbeeld Dua Lipa, dan gingen we bijvoorbeeld kijken hoe kunnen we de campagne zo opzetten, dat de platformen zoals Spotify, Apple en Deezer ook echt aandacht gaan besteden aan deze release. Dus dan ga je bijvoorbeeld kijken, kun je bijvoorbeeld een Spotify, Apple en Deezer logo meenemen op een outdoor campagne. Maak een podcast, doe een Instagram campagne. En daarin neem je eigenlijk die platformen mee. Waardoor mensen bijvoorbeeld op die platformen gaan luisteren in plaats van op een YouTube. Dus ja, die platformen willen natuurlijk zoveel mogelijk abonnees hebben. Dus ja, daar proberen we nu ook een beetje die slag te maken. Dus ja, we proberen ook gewoon steeds meer luisteraars naar die podcast-apps te trekken. Omdat we dus ook gewoon meer mensen willen enthousiasmeren met de audio die we eigenlijk maken.
Mm-hmm. Hey, Staatsgeheimen, meer dan 250.000 keer beluisterd en genomineerd voor een Gouden Radioring. Je had het toen straks al over een podcast met meerdere verhaallijnen. Wat is er zo uniek aan deze podcast?
Eén element wat ik zelf heel gaaf vind is dat het is echt een soort tijdsdocument. Omdat het zich afspeelt in een pandemie. En dat is natuurlijk de corona periode. Mm-hmm. En ik denk dat het bijzondere daarvan is dat het eigenlijk een fictieve podcast is. Maar er zitten heel veel non-fictieve elementen in. Dus ja, het zou zomaar eens echt gebeurd kunnen zijn. Mm-hmm. Dus misschien wel leuk om te vertellen. Binnen Apple kun je altijd een genre toevoegen aan je podcast. En wij dachten, als we daar nu waar gebeurde misdaad als sticker op plakken. Terwijl het eigenlijk een fictiepodcast is, gaan mensen online een beetje discussiëren. Van, wat is het nu? En kunnen jullie me eerst vertellen of dit een waar gebeurd verhaal is of een fictief verhaal. Nou, zo ontstond er online ook een beetje commotie. En ik denk dat dat gewoon een van de hele leuke elementen is. Waardoor mensen heel erg gaan nadenken. Dat wil je natuurlijk ook. En we hebben ook expres het verhaal een beetje opengelaten. Omdat ik merk, en dat merk je misschien ook wel in de reclamewereld. Mensen gaan heel erg op zoek naar een gesloten verhaal. Dus het begint ergens en mensen willen dat het eindigt. Maar zodra die cirkel niet rond is, blijven mensen daar meer over nadenken. En dat is volgens mij ook iets wat je in de reclamewereld heel erg ziet. Van bijvoorbeeld een commercial die gewoon halverwege ergens stopt. Ja, uit de wetenschappelijk onderzoek blijkt dus dat mensen daar meer over nadenken en dat dat dus meer in het hoofd blijft. Ja. Dus dat hebben we ook bewust gedaan.
Voor mij was die fictie echt een hele nieuwe hoek. Want ik luister natuurlijk ook al best wel lang podcasts. We maken zelf podcasts. En dat gaat eigenlijk allemaal over of ondernemersverhalen. Of over alles wat... eigenlijk allemaal zelfontwikkeling waar we het straks al over hadden. Alleen, dit is een hele nieuwe kans om eigenlijk een soort van audioboeken te maken. En die eigenlijk in seizoenen aan te leveren.
Ja, juist. Ik denk dat dat ook een van de dingen is waar wij heel erg in geloven, is dat ook in de educatie van jongere mensen zal audio en dus podcasting een heel belangrijk element worden. Omdat je merkt gewoon dat heel veel mensen geen zin hebben om een boek te lezen. En dat snap ik helemaal, want ik had dat ook toen ik op de basisschool zat. Toen had ik helemaal geen aandachtspannen om een boek te lezen. En dan ging je verplicht door die boekjes heen. En ik denk dat je juist met een soort verrijkt audioboek, dat je ook jongeren meer die prikkel kunt geven om om een boek te gaan luisteren. En dat kan dus zijn geschiedenis, maar dat kan zijn ook hoe gaat het eraan toe in de politiek. En dat je daar door wat meer ja, verhaal te brengen. Wat meer aandacht te besteden aan audio design. Dat je gewoon audio gewoon veel interessanter kunt maken. En daardoor juist ja, complexe thema's juist behapbaar kunt maken voor bijvoorbeeld scholieren of basisschoolleerlingen.
Waarom dan audio en niet audio en video?
Ja, dat is ook een leuke. Wij zitten daar zelf ook af en toe over te denken. En dat is ook een van de vragen die wij in onze ontwikkelingssessies met bedrijven of merken eigenlijk voorbij laten komen. En die vraag stellen we dan ook. Maar wij zeggen eigenlijk, het mooie van audio is dat het juist intiem is. Ja. En dat je soort imaginair stuk openlaat. Dus mensen kunnen heel... het kan tot de verbeelding spreken. Dus je weet niet hoe het eruit ziet.
Eigenlijk is het een beetje hetzelfde als lezen.
Ja, exact. Ja, dat is goed
gezegd. Want wat vind je dan van podcast met video?
Dat is heel afhankelijk. In de basis ben ik altijd voor om te starten met enkel audio. En als je als je daadwerkelijk iets toe kunt voegen, en dan zit het meer in de hoek van ik denk de BN'ers die gewend zijn om met audio en video te werken, dat het daar een toegevoegde waarde heeft. Maar als je echt iets aan de verbeelding over wil laten bij de luisteraar, dan is het juist zo sterk om het alleen audio te houden.
Ik vraag me altijd af van, wat zijn nou echt de plekken waar de grootste groep hun podcast luistert? Dat is denk ik in een auto, hardlopen, misschien op de fiets, tijdens het werk. En dan vraag ik me af, is het wel zinvol om echt zoveel tijd en ook geld te stoppen in het opnemen van een video? We hebben er zelf ook over getwijfeld. Hoe zien jullie dat en hoe zien jullie dat bij klanten?
Ja, klanten vragen ons dat ook heel vaak. Dus dat is heel grappig dat je dat vraagt. Ik geloof inderdaad zelf dat een podcast luister je terwijl je eigenlijk iets anders doet. Ja. Want ik zeg ook altijd, je kunt niet... Ik vind het altijd raar van, ga op een bank zitten en ga een podcast luisteren. Dan werkt het juist niet. Maar wat wel werkt, is als je een rondje aan het maken bent door het bos. Of als je aan het autorijden bent of je zit in de trein. Dan is het juist... dan heeft het juist echt een meerwaarde. En mensen... Ja, het is dus echt iets wat je met een andere activiteit doet. We zien ook heel vaak dat op werkdagen juist mensen meer podcasts luisteren. Dus daar kijken wij ook altijd naar. Van kijk goed op welke dag je een aflevering online zet. Want we zien bijvoorbeeld op weekdagen en voornamelijk maandag tot en met donderdag, dat daar de pieken zitten qua luistergedrag. Mm-hmm. En in de weekenden zijn mensen thuis. Nou ja, nu zijn we natuurlijk vaker thuis. Maar zie je dat daar de luisteractiviteit tot afneemt.
Wat is volgens jou de ideale lengte voor een podcast?
Ja, een beetje cliché, denk ik. Maar dat is afhankelijk van het type content. Dus dat is moeilijk om daar in één zin antwoord op te geven. Wel zien we, ook aansluitend op waar we het net over hadden, is dat het heel erg gedreven is op woon-werkverkeer. Dus ook uit onderzoek uit Amerika zie je dat ze daar rekening mee houden. En dat is dan vaak gemiddeld een half uur. Dus ik weet niet hoe lang we nu al aan het opnemen zijn. Dat duurt altijd langer dan je denkt. Of, ja. Maar in Amerika zie je dus heel erg bijvoorbeeld bij The Daily. Dat is een dagelijkse podcast. Die is heel erg afgestemd op het woon-werkverkeer. Dus daarbij weten ze, een reiziger is gemiddeld een half uur onderweg. Ja. Dus daar stemmen we ook de duur van de podcast op af. En ja, dat zie je wel bij de meeste podcasters, dat ze wel daarop richten.
Hey, zie jij Clubhouse als een concurrentie voor podcast?
Nee. Ik denk dat Clubhouse is heel interessant. Maar ik zie het meer als een verlengstuk van on-demand audio. En wat je ook in andere landen nu ziet, is dat Clubhouse, dat heeft natuurlijk een piek. Als je kijkt, het is een soort van hype cycle. Dus in de eerste aantal weken ja, springt iedereen erop. En daarna ja, is iedereen er een beetje klaar mee. Dus ik ben benieuwd wat er over een aantal weken en maanden met Clubhouse gaat gebeuren.
Wat vind jij de nadelen van Clubhouse?
Nou ja, één nadeel zou kunnen zijn privacy. Volgens mij wordt een deel van de gesprekken of worden alle gesprekken tijdelijk op een server opgeslagen of ergens opgeslagen. Dat kan natuurlijk altijd een beetje tricky zijn. Ja, eigenlijk zie ik voor de rest weinig nadelen, want ik ben er zelf heel enthousiast over. Ik zat laatst bijvoorbeeld in een Clubhouse sessie, toen ik volgens mij in de tweede week op het platform zat ik met de social media mensen van Ajax in gesprek. En ja, hoe vaak krijg je nu de kans om met die mensen in gesprek te komen? Dus dat is wel heel... dat vond ik wel bijzonder, dat je dus gewoon op een random avond dus open je app en dan zit je met zulke mensen te praten over marketing en campagnes. Ja,
het is heel toegankelijk eigenlijk, hè?
Ja, ja.
Dat je eigenlijk ook met idolen en er zitten ook gewoon profvoetballers en zo zitten erin. Ja. En je kunt zo je vragen stellen en daar is het in één keer dat alle drempels zijn weg en iedereen is gewoon een mens. Ja, dat klinkt een beetje zweverig, maar zo voelt dat echt.
Ja, dat voelt iedereen is gelijk en dat is denk ik het mooie aan zo'n app is dat op tv of radio, daar is het heel erg een beetje de gevestigde orde en zie je heel vaak dezelfde mensen terugkomen. En door zo'n app als Clubhouse wordt het heel democratisch en dat vind ik ook een mooie aan een Spotify of Apple of Deezer, is dat iedereen kan bepalen welke muziek en of podcast je wil luisteren. Dus dat is gewoon, denk ik heel goed voor de markt ook.
Ja, ik was gevraagd door een paar eigenaren van best wel grote bedrijven, die ook bedrijven verkocht hebben, om inderdaad zo'n Clubhouse te leiden. En ja, ik heb gezegd, onder één voorde wil ik dat wel doen, al vind ik dat wel super spannend natuurlijk. Alleen, ik ga nergens mijn mening of zo, of met iemand in discussie. Dus ik wil hem leiden, maar niemand hoeft mij een vraag te stellen inhoudelijk, want daar weet ik gewoon niks van. Maar in mij lijkt het dus inderdaad wel gaaf om hem heel laagdrempelig en ook heel jeugdig, want het zijn best wel wat, het zijn met niet op leeftijd, maar ze zijn niet jong.
Nee.
En dus ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat verlopen. Hey, hoe zie jij de toekomst van podcast? En dan heb ik het over 5 tot 10 jaar.
Ik denk dat de podcast nog echt in zijn kinderschoenen staat. Dus je ziet nu al dat volgens mij bijna de helft van de Nederlanders wel eens naar een podcast luisteren. Dus ik denk dat dat zeker naar 70-80% gaat de komende jaren. En ik denk op het vlak van content komen er gewoon hele nieuwe vormen. Ik noemde net al het verrijken van het luisterboek. Dus een soort luisterboek deluxe. Ik denk dat er steeds meer BN'ers ook zich aan gaan sluiten bij het platform. Omdat ze gewoon zien dat ze daar een merk mee kunnen versterken. Wat ik zelf heel graag wil en waar het ook naartoe gaat, is echt die hoogwaardige narratieve audioproducties. Waarbij je echt gewoon super toffe verhalen of verhalen waarvan niemand iets af weet, dat je die eigenlijk kunt gaan helemaal uit kunt gaan spreiden, dat je daarin kunt gaan duiken, dat mensen daarop gaan inspringen. En ik denk dat er daarvan nog heel weinig podcasts in Nederland zijn. En ik denk dat daar gewoon heel veel behoefte aan is. Dus volgens mij zijn er nog zoveel verhalen die nog verteld moeten worden of waar iemand nog een zeggen over wil doen. En dus ik denk dat dat de komende jaren ook wel heel groot gaat worden. En daarbij natuurlijk het verdienmodel. Dus ja, stel dat straks een podcast app gaat uitbetalen, want daar zijn nu ook geruchten. Een beetje een gerucht aan het ontstaan in de podcastwereld. Dat er apps zijn die gaan monetizen op op de streams, dus echt op de podcast.
Bedoel je dan de platformen die distribueren, of bedoel je bijvoorbeeld de platform die het echt uitzenden?
Podcast apps en platformen. Ja. Dus ik voorspel dat er eigenlijk gewoon apps komen die gewoon content gaan inlicenseren of original producties gaan maken. Waarbij gewoon abonnementsgeld betaalt. En dat ze het geld dan verdelen onder de makers. Dus dat zou een ideaal plaatje zijn over 3 tot 5 jaar, denk ik. En dat betekent dus ook dat er gewoon automatisch betere content komt. Want als er geld valt te verdienen, ja, dan is het gewoon aantrekkelijker om je om dat op dat veld te begeven. Ja. Dus daar verwacht ik nog veel ontwikkelingen.
Hey Stan, even wat snelle vragen over jou als ondernemer. Wat wilde jij vroeger worden?
Ik denk, zoals veel mensen, profvoetballer. Maar ja, dus helaas niet van gekomen, maar daar was ik al vroeg achter.
Volgens mij fan van Ajax, of niet?
Ja, dat klopt.
Ik zag op Instagram een foto samen met Taya Figo.
Ja, klopt, ja.
Je tweelingbroer?
Ja, mensen vergelijken mij vaker met Nick van Nick en Simon.
Welke opleiding heb je gedaan?
Ik heb eerst organisatiewetenschappen gedaan op de Universiteit van Tilburg. Dat heb ik niet afgemaakt. En vervolgens heb ik commerciële economie gestudeerd.
Wat vind je het allerleukste aan je werk?
Ik denk nieuwe mensen ontmoeten en echt het bouwen van nieuwe merken en producties.
Welke persoon inspireert jou op dit moment?
Ik heb niet echt een all-time favoriet, maar wat ik nu bijvoorbeeld interessant vind en misschien actueel is bijvoorbeeld Laurens Dassen, de fractievoorzitter van Volt. Die heeft zijn baan bij ABN AMRO opgezegd. En hij komt ook uit een heel klein dorpje uit Brabant.
Heb je Volt gestemd?
Ja. En dat ook. Dus ja, ik vond het ook inspirerend hoe zij denken. Dus echt een nieuwe manier van politiek bedrijven. Dus wat je nu heel erg ziet, dat er heel veel partijen zijn vastgeroest. En ik denk dat het goed is dat er weer een nieuwe stroming komt met nieuwe mensen. Die ook de echte verbinding kunnen leggen. Maar hij heeft dus ook zijn baan opgezegd bij een groot bedrijf en is gelooft heel erg in het verhaal van die partij. En staat nu gewoon gisteren gewoon bij een superbelangrijk debat, gewoon bij zijn debuut. Staat hij daar voor een aantal miljoenen mensen gewoon te debatteren. Dus daar heb ik wel respect voor.
Waar ben je het meest trots op, tot nu toe, zakelijk gezien?
Ik vind trots altijd moeilijk, maar ik ben heel blij met Staatsgeheim. Dat was een beetje ons visitekaartje en ik denk wel dat dat redelijk is geslaagd. En ik denk dat dat gewoon een mooie start is voor meerdere mooie producties. En ik vind het gewoon mooi als mensen enthousiast zijn over Topcast Media. Dus
Heb je bij de start al een blunder meegemaakt? Het hoeft geen grootte te zijn, dat kan nog gewoon een klein foutje zijn.
Goed, dat vind ik moeilijk. Ja, ik zal ongetwijfeld vaak blunders maken.
Ik kan niks herinneren.
Nee.
Hoe ziet je optimale werkweek eruit?
Eén dag van de week zonder meetings. Ik merk dat het heel verleidelijk is om heel snel...
Jij bent commercieel directeur, toch?
Ja, klopt, ja. Dus wat we nu proberen dus is om maandag vrij te houden van meetings. Dat je ook echt aan je werk toekomt. Dinsdag... dus maandag helemaal vrij van meetings. Dat je ook een beetje gaat plannen van wat gaan we allemaal doen. Vaak hebben we dan 1 dag in de week dat we echt op kantoor de essentiële meetings doen. Dat mag dan maar met één persoon die op bezoek komt. Maar we proberen wel soms ook echt fysiek af te spreken. En voor de rest van de dagen ben je of bezig met een productie of ben je bezig met... met de strategie. En dus dat is een beetje de mix van de overige dagen. Dus als we niet aan het opnemen zijn bij bedrijven of met bedrijven, zijn we bezig met plannen, schrijven van formats. En dus het is heel wisselvallig.
Hoe zorg je voor een optimaal energieniveau? Sport je veel?
Ja, ik probeer vaak te hardlopen. En ik merk, ik kan zelf vaak heel veel nadenken. Dus dan is het wel fijn als ik dan even ga hardlopen, dat je dat even kunt uitzetten. Dus ik probeer regelmatig te hardlopen, ja.
Mediteer je?
Ja.
Gebruik je daar een app voor?
Nee.
Oké. Wat is je favoriete podcast?
Ik luister heel veel podcasts, dus dit is een hele moeilijke vraag.
Dan mag je er twee noemen.
Een all-time favorite is Serial. Dat is een Amerikaanse podcast. En dat is een beetje... ja, de podcast waar heel veel mensen mee starten. Waardoor ze heel erg fan worden van podcast. En dat is echt een true crime podcast. Waarin je heel erg meegezogen wordt in het verhaal. En ik ga er ook niet te veel over vertellen. Maar ja, het is een van de beste podcasts aller tijden, denk ik. En
een Nederlandse. Die niet van jullie zelf is geproduceerd.
Vorige week heb ik naar Onland geluisterd. En dat heeft helemaal niks met marketing of business of wat dan ook te maken. Maar het is dus ook een soort true crime podcast. En die is gemaakt door Joost Engelbert. En die heeft een podcast gemaakt over de moord op zijn buurmeisje. En die moord vond plaats in 1970, dus dat is meer dan 50 jaar geleden. En een mooie van deze podcastserie is dat je echt bijna kippenvel krijgt. Dus het is wel heel beklemmend, dus ik zou niet aanraden om het vlak voor het slapen te gaan te luisteren. Maar hij begint dus dat hij op een verjaardag zit en dit idee bespreekt met zijn broers en zussen. En dat je merkt gewoon dat er heel veel emoties opborrelt bij die broers en zussen. Omdat het natuurlijk het heeft plaatsgevonden in de Achterhoek in een klein dorp bij een bos. Ja, en al die elementen maken het heel beklemmend. En het is gewoon heel mooi hoe die Joost je meeneemt door zijn zoektocht.
Ja, ik heb ter voorbereiding natuurlijk ook Staatsgeheim geluisterd. En dat, ja, zoals ik al zei, dat gaf me een hele nieuwe ingeving. Maar als ik zie hoeveel tijd dat er is gestopt in geluid wat eronder is gezet. De afwisseling van hoe het in de oortjes klinkt. Wat voor verschillende stemmen. De verschillende geluiden. Hoe het is geëdit. Ja, dat is echt fantastisch. En dat vind ik ook echt een aanrader. Hey, ik wil met je naar het spel Dilemma's gaan. Ga je om zijn beeld een dilemma voorleggen. En je moet zo snel mogelijk antwoorden. Hilversum of Oerlo?
Oerlo.
Bellen of WhatsAppen?
Bellen.
Bier of wijn?
Bier.
Camping of luxe hotel?
Camping.
Club of kroegtijger?
Kroegtijger.
Tesla of Audi?
Audi.
Wandelen of fietsen?
Wandelen.
Ochtend of avond?
Avond.
Specialist of generalist?
Generalist.
Voetbal of Formule 1?
Voetbal.
Netflix of Videoland?
Netflix.
Leider of volger?
Leider.
Radio of podcast?
Podcast.
Wintersport of zonvakantie?
Zomervakantie.
Spreken of luisteren?
Luisteren.
En dan heb ik afsluiten met de gouden tip voor de luisteraar. Heb je die?
Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je altijd dicht bij jezelf blijft. En wat ik altijd zelf merk is dat je moet gewoon geloven in jezelf. En zorgen dat je een lange termijn plan hebt. En het valt vaak soms heel erg tegen op sommige dagen. Maar ik denk, zolang je gelooft in je eigen verhaal en je eigen kunnen, dat altijd wel goed komt. En het is wel belangrijk om goed naar jezelf te kijken, maar ook niet te kritisch. En dat je echt moet geloven in jezelf en dat er dan altijd wel iets moois uitkomt.
Dankjewel voor je komst. Helemaal vanuit Hilversum.
Ja, zeker. Ik vond het leuk om hier te zijn. Dank voor de uitnodiging.
Bedankt voor het luisteren naar de Vennootschap podcast. En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.